geen voorrecht om zo iedere week weer aan een nieuwe week te mogen beginnen. Dus ik vind het een voorrecht om zo met elkaar eerst te komen voor de troon van God. Ik eer u, ik aanbid u, God. Ja, dat is de kern waarom we hier zijn vanmorgen, tussen voor mij. En, niet dat deze wereld mij biedt, niet overtreft de schoonheid van uw heiligheid. Er is in de wereld genoeg moois, ja. Er zijn heel veel mooie dingen in de wereld, in de natuur, in de zon die soms goud boven de landen opkomt, de bergen. Er is heel veel moois in deze wereld. En dan te beseffen in zo'n lied dat, en toch is de schoonheid van de heiligheid van God meer, mooier, rijkdom, rijker, herstellender, bevrijdender dan al het moois, alle goud, alle mooie kunsten die er is op deze wereld. En dan vind ik het heerlijk om dat uit de puntjes van mijn tenen te kunnen zingen. Ik aanbid u. En zo de week te beginnen. Want ja, ik kan zeggen, in mijn agenda is dit de laatste dag van de week. Maar Jezus stond op, dus het is een nieuw begin. Dus het is de eerste dag van de week. En zo beginnen we deze week. En we maken tijd om God te eren. En we maken ook tijd even om te luisteren naar hem. Zo'n heerlijke aanbidding. Weet je, soms komt dat zo ontzettend mooi bij elkaar. Ik bedoel, geen lied wat vanmorgen niet past in mijn preek. We beginnen met God maakt vrij. Als we zo meteen gaan lezen, dan snap je gelijk waarover dat gaat. We zijn bezig met ontmoetingen die Jezus heeft. En we hebben al wel gezien dat iedere ontmoeting met Jezus in de Bijbel, die is weer anders. God heeft niet de mens in een malletje gestopt, mens, en dat ontmoet ik op dezelfde manier. Nee, Jezus ontmoet iedereen, ieder persoon op een heel persoonlijke wijze. Op een wijze die past bij die mens, bij die situatie. En ja, dat is voor mij het bewijs dat Jezus mij wil ontmoeten zoals ik ben en in mijn situatie. We hebben veel ontmoetingen al gehad en vandaag hebben we toch wel weer een heel bijzondere ontmoeting. Maar laten we maar beginnen met het lezen. Marcus, oh ja, Mark, ja. Dat boek kennen we nog niet, Marcus. Marcus, ja. Ja, nee, jullie zijn goed wakker. Ze kwamen aan het overkant van het meer in het gebied der Gerasenen. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen uit de grasspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." Jezus vroeg hem: "Wat is je naam?" En hij antwoordde: "Legioen is mijn naam, want we zijn met velen." Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu liep er op de berghelling een grote kudde varkens te grazen. De onreine geesten smeekten hem: "Stuur ons naar die varkens, dan zullen wij bij ze intrekken." Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er was gebeurd. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen en ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe. Maar hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Israël, hier hebben we Jeruzalem, hier hebben we het meer van Galilea, daar bovenaan. En we hebben net de geschiedenis meegemaakt van de storm op het meer. Bekende verhaal. De geschiedenis waardoor zelfs zijn discipelen zo uitermate onder de indruk zijn van zijn almacht, dat ze tegen elkaar zeggen, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer aan hem gehoorzamen. En ze komen aan land en ze worden geconfronteerd met een bezeten man waarvoor de meeste mensen op de vlucht slaan. En dan hebben we het over dit stukje van het meer, deze kust, daar komt Jezus aan. En hier heb je het land van de Gerasenen en hier heb je Decapolis. Hier heb je dat stukje. Nog even een ander plaatje. En als we dat meer bekijken en we zien, ja, eigenlijk een groot deel van de bediening van Jezus speelt zich af rond dat meer. Ik heb de indruk dat er rond dat meer veel meer nog gebeurd is in het leven van Jezus dan bijvoorbeeld in Jeruzalem. En hier heb je die kust aan de zijkant waar de Gerasenen wonen en waar die varkens werden gehouden. Hier hebben we de tocht van de storm op het meer en dan landen ze hier op de kust. Een indrukwekkende en imponerende geschiedenis. En soms zou je denken dat het in deze geschiedenis gaat om de varkens. Ik heb nog even nagekeken, ook mijn vorige preek over dit gedeelte ging over die varkens. Over de almacht en de autoriteit van Jezus. Het onreinen van de varkens. Maar dan wordt het een geschiedenis die imponeert en Jezus zo groot en heilig maakt dat we er zo weinig meer mee kunnen. En ik denk dat als we geïmponeerd worden door zo'n geschiedenis, dat dat niet van de Heer is, maar dat dat van Satan is. Want ik denk dat de schrift in deze ontmoetingen ons altijd wil aanmoedigen en aan wil sporen om te treden in de voetsporen van Jezus. Om meer op hem te gaan lijken. En als zo'n geschiedenis ver weg en heel heilig wordt, dan schrikt het ons meer af dan dat we volgelingen van Jezus worden. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik heb hier geschreven, die varkens, dat was eigenlijk maar gevolgschade. En misschien kun je er één conclusie uit trekken. Het herstel van één man is God meer waard dan 2000 varkens. Al waren het dan 3 sterren beter leven varkens, biologisch en scharrel. En wat we er tegenwoordig ook allemaal aanplakken. Maar het herstel van deze ene man was God en Jezus meer waard dan 2000 varkens. Varkens. Hooguit staat dat hier om de almacht van Jezus te tonen. Het onreine karakter van de bezetenheid. En misschien ook wel om een statement te maken in de hemelse gewesten. Maar het mag ons nooit intimideren op een manier dat wij niet gaan proberen Jezus te volgen. En daarom gaan we die geschiedenis nog een keer lezen. En laten we dan dat stuk over die varkens gewoon eens weglaten en dan zien we dat er gewoon nog maar de helft van overblijft. En dan kunnen we ons concentreren op de ontmoeting van Jezus met deze man. Jezus stapt hier uit de boot. En er kwam meteen vanuit de grafspelonken een man hem tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting, kon niemand hem in bedwang houden. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de grotsgraven door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af, viel voor hem neer en luid schreeuwend zei hij: "Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn." Want hij had tegen hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." De mensen kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem: "Ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd." De man ging weg en maakte in Decapolis bekend wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen stond verbaasd. Een bezeten of gebonden man komt daar op Jezus afgestormd. Maar bezeten, gebonden mensen, anno 2019, in onze geciviliseerde westerse wereld, wat kunnen we daarmee? Dat is toch voor vroeger, dat is toch voor primitieve volken met afgoden en dergelijke. Zijn ze er nog wel? En zo ja, wat is dan hun gebondenheid? Ofwel, wat kunnen wij vandaag leren van hoe Jezus deze man benadert? Maar hoeveel mensen zijn er vandaag de dag niet in ons beschaafde moderne Westen die geplaagd worden, die gebonden worden door de gevolgen van afwijzing, van negatieve zaken, door misbruik, door verslavingen en door allerlei andere zaken die de dood voortbrengen. Mensen die zelf destructief en angstig zijn. Mensen die gebonden zijn door legio-problemen en andere zaken die ze ziek maken. Mensen die ronddolen op plekken die eenzaam, leeg en dood zijn. En of dat nu is op straat, onder een brug of eenzaam in een flatje. Afgewezen, uitgekot door de maatschappij en niet meer welkom. Mensen die verdwaald zijn op plekken zonder menselijk contact. Waar ze beroofd zijn van waarvoor ze geschapen zijn. Menselijke relaties en nog belangrijker, de relatie met hun hemelse vader. Hoe ver staan ze niet af van wat het plan was, zoals dat beschreven staat in Psalm 8. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem bijna minder gemaakt dan de engelen. De NBV-vertaling zegt: bijna een god gemaakt en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dit is zoals het bedoeld is geweest bij de schepping in het paradijs. En hoe ver af zijn dit soort mensen niet geraakt van dit beeld? We zien hier in deze geschiedenis een mens die beroofd is van zijn autonomie. Hij is niet meer in staat om zelf keuzes te maken. Hij is beroofd van zijn waardigheid. Hij is naakt. Hij is beroofd van relaties, van zijn sociale netwerk. Hij leeft geïsoleerd. Niemand wil iets met hem te maken hebben. Iedereen die hem ziet, die vlucht voor hem. En dat is wat Jezus ziet. En dat is wie Jezus daar ontmoet. Een kapotte mens. En een kapotte mens waar Jezus niet bang voor is, maar waar die mee bewogen wordt. Deze mens wil Jezus herstellen. Deze mens wil die bevrijden van wat hem gebonden houdt. Hoe is deze mens zo geworden? Uit de geschiedenis weten we het niet. Maar er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor mensen zo worden. Mensen kunnen zo worden door hun eigen toedoen. Bijvoorbeeld door het dienen van afgoden. Of door gebruik van verkeerde middelen. Maar ze kunnen ook belast zijn vanuit een voorgeslacht. Of mensen kunnen zo worden door de dingen die ze aangedaan worden door andere mensen. Of door psychoses of psychiatrische ziektes. Maar denk je dat Jezus in deze ontmoeting ook maar één ding uitmaakt hoe deze man zo geworden is? Een opmerking moet ik daar wel even bij maken. Dat wanneer mensen door eigen toedoen in gebondenheid terechtkomen, dan is er wel ook bekering nodig. Anders komt de boze terug, zoals Jezus beschrijft in een van zijn gelijkenissen. Dan komt de boze terug, vindt hij het huis opgeruimd en neemt hij nog 30 van zijn makkers mee. En dat kan zijn bijvoorbeeld bij verslavingen. Die mensen binden of gebonden houden, zodat ze niet meer vrij zijn om eigen keuzes te maken. Maar voor Jezus maakt het op dit ogenblik voor deze man niet uit hoe hij zo geworden is. Wat Jezus hier doet, is een mens herstellen in de waardigheid die hem in de schepping is meegegeven. Die hem in de adem van God is ingeblazen. Een mens, zoals die geschapen is, heeft keuzevrijheid, heeft autonomie. Helaas is dat in het paradijs al verkeerd afgelopen. Maar zo zijn we wel geschapen. We zijn geschapen met een keuzevrijheid om Jezus te volgen. We zijn geschapen om te heersen over de schepping in plaats van om overheerst te worden. God heeft de mens bekleed. Het eerste wat er gebeurde na de zondeval is dat God een dierenvel aanbiedt aan de mensen om hem zijn waardigheid terug te geven. De mens is geschept om relaties te hebben. God zegt het letterlijk. Het is niet goed dat de mens alleen is. Mensen kunnen niet leven zonder relaties. Relaties en menselijk contact is een van de eerste levensbehoeften. En de mens is geschapen om te zorgen voor zijn eigen lichaam. Deze man slaat zich voortdurend met stenen. Zoals Paulus het schrijft in Korinthe: of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Deze mens wil Jezus terugbrengen naar die staat van autonomie. Van kunnen heersen, zelf beslissingen nemen. Terugbrengen in waardigheid van het bekleed zijn. Relaties hebben. Zodat mensen niet meer voor hem hoeven te vluchten. Een mens die zorgt voor zichzelf en voor zijn lichaam. Jezus plaatst deze man terug waar hij hoort. Jezus bereikt de man, doorbreekt het isolement door niet te vluchten, maar hem aan te spreken. Jezus laat zich niet intimideren door de boosheid van de man. De boosheid van de man die evengoed het gevolg kan zijn van angst of van pijn. Menselijk contact en acceptatie kunnen muren doorbreken en het begin van herstel brengen. Terwijl tegen geweld of weglopen het tegendeel bereiken. Zoals de boeien die hij had, de mensen die probeerden hem te boeien, maar dat brak hij steeds. Hier zien we het beeld van de Heer die zich niet afwendt van de vloekende en tierende mens. Die zich niet afwendt van de zondige mens. Maar misschien kun je je dat beeld nog herinneren wat altijd laten zien met die stoelen. Hier zien we een God die iedere keer de stoel opneemt om tegenover hem te gaan zitten, om hem aan te kunnen kijken en een relatie met hem te houden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die uitspraak is en zal nooit een geldige vraag van een mens zijn. Die vraag was alleen werkelijkheid in de mond van Jezus op Goede Vrijdag. God keert zich nooit af van de mens, hoe zondig hij ook is. Wat deed Jezus voor deze man en wat vraagt dat van ons? Het eerste wat Jezus deed was niet bang zijn, niet vluchten. Jezus liet zich niet intimideren door wat er op hem afkwam. En Jezus deed ook niet mee met de rest. Niet meedoen, niet meepraten met de rest van de wereld die deze man heeft afgewezen. Jezus wees hem niet af, maar hij sprak hem aan. De uitdaging van het je uit durven strekken naar het meer dan overwinnaar zijn, ten behoeve van de mens die gebonden is. God roept ons niet om succesvol te zijn. God roept ons om volhardend, geduldig en liefdevol naast zo'n gebonden mens te staan. Hij roept ons op om zijn handen, zijn voeten en zijn stem te zijn in het hier en nu. Handen die niet afwijzen, maar die durven te omarmen. Voeten die niet vluchten, maar naderen. En met een stem die niet veroordeelt, maar die troost en bemoedigt met de autoriteit die de Heer daaraan legt. En kijk naar het resultaat. Kijk wat er gebeurt. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. Ik moest onmiddellijk denken aan de tekst uit Jesaja. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. De ouderen kennen dat lied nog wel uit de opwekking. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid. Heeft hij mij omhuld. En dat is wat Jezus hier heel letterlijk bij deze man gedaan heeft. Een razende man, naakt, zichzelf slaand met stenen, vloekend en tierend tussen de graven. En zie hem nu zitten, gekleed, zijn waardigheid weer terug en bij zijn volle verstand. Vredig zittend aan de voeten van Jezus. En Jezus geeft hem een missie. Kijk wat er gebeurt. Een getuige, hersteld door Jezus, trekt hij door het land en bereikt de mensen met het evangelie dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Hij is hersteld om te herstellen. En hij is bevrijd om te bevrijden. Zo gaat hij de wereld in. Waardig. Ongebonden. En ik denk dat de les voor vandaag in deze ontmoeting is dat wat mensen ook doen, hoe onwaardig mensen zich soms ook gedragen, hoe ze eruit zien, of hoe groot hun problemen of verwondingen ook zijn, dat dat ons nooit mag afschrikken om van ze te houden, om naar ze uit te reiken, om Jezus' voorbeeld daarin te volgen. En ja, dat vraagt soms moed. Amen. En als deze man met een lied in zijn hart op weg ging, dan denk ik dat het lied is wat we vanmorgen voor het eerst gezongen hebben. Er was trouwens geen lied in de aanbidding wat niet in mijn preek paste voor mijn gevoel. Maar Jesus, be my center. Sorry, ik was hem even kwijt. Ja, graag, want we gaan hem zingen. En dan helpt het als we de tekst erbij hebben. Zeker met een lied dat we nog niet zo goed kennen. Met dat lied wat zo geweldig past. Ik denk dat dit in het hart was van deze man. Wees mijn bron, wees mijn licht, Jezus. Wees mijn hoop, wees mijn lied. Wees mijn centrum. Ik denk dat dat in het hart van de man opborrelde toen hij op pad ging om in de Decapolis, dat gebied van heidenen, want dat was een gebied van heidenen, om daar het evangelie te gaan brengen. Sorry, de rode letters worden niet. De volgende keer wordt dat wel aangepast, denk ik. Ja. Daarom las ik hem al in het Nederlands voor, eigenlijk.